Het tekstwoord voor deze morgenuren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. En daarvan het derde hoofdstuk, het 31ste vers. Romeinen 3 vers 31. Daar spreekt het woord des Heren al dus: doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre. Maar wij bevestigen de wet. En schrijven wij hierboven de verheerlijkte wet. En letten een ogenblik daarop. Deze wet is door God gegeven. In de tweede plaats, zij is door ons niet onderhouden. In de derde plaats, zij is door Christus verheven. En in de vierde plaats, zij is door het geloof bevestigd. Ik noem het nog wel een keer als we aan bepaalde gedachten toe zijn. Of dat het nu kwam dat we van de week dinsdag een ogenblik een uitstapje hebben gemaakt eigenlijk, of de volgstof was eigenlijk ten einde, maar dat we een ogenblik hebben gelet op Abraham, waarvan we overdacht hebben de gevende God de eer. En dat we nog eens een ogenblik mochten letten op waar het nu eigenlijk om ging, ook in de dagen van Luther en Calvijn en altijd en nu nog. Of het er daardoor kwam, weet ik niet, maar mijn aandacht werd toch wel bepaald bij wat je ook zo in Romeinen 3 geschreven vindt. Het is niet mogelijk om het verband nu zo breed te gaan noemen. Ik wil het samenvatten met enkele woorden. Het gaat hierover dat de Joden, die waren hooglijk bevoorrecht, want hun waren de woorden Gods toebetrouwd. Dat wordt niet teniet gedaan doordat sommigen ongelovig geweest zijn. Hun ongeloof heeft het geloof van God niet teniet gedaan. Dat wil zeggen, wat er ook gebeurd is in Israël, wat er ook gevallen is, maar de Heer heeft daar toch zijn genade verheerlijkt en uit al de stammen Israëls een volk vergaderd ten eeuwige leven. God is waarachtig, alle mensen zijn leugenachtig. Als de apostel iets verteld heeft over die voorrechten van de Joden en de lasteringen verworpen heeft van degene die zeggen dat wij zeggen, laat ons de zonde het kwade doen omdat het goede daaruit voortkomen, welke verdoemenis rechtvaardig is, dan gaat de apostel aantonen dat alle mensen onder het oordeel des doods zich bevinden. Wij zijn niet uitnemender dan die lasteraars en dan al die mensen die hier, die je maar in zou kunnen denken. Joden en Grieken, die ongelovigen, die de waarheid verworpen hebben. Want hij gaat spreken uit het woord van God, gaat hij hier aantonen wie en wat wij geworden zijn. Bij de Joden en Grieken, alle zijn onder de zonde. En dan gaat de apostel dat niet in de eerste plaats illustreren met allerlei voorbeelden van allerlei schanddaden van zichzelf of van anderen, hoe hij de gemeente Gods vervolgd heeft, maar dan gaat hij tot het fundament, want dat allerheiligst geloof heeft als eerste kenmerk dat het Gods woord gaat geloven, dat het waarachtig is wat God zegt. En daarom gaat deze apostel op grond van het woord aantonen wie wij zijn. Er staat immers geschreven: mogelijk zou anders, als de apostel een voorbeelde zou gaan noemen van, weet je nog wat David gedaan heeft en wat Simpson gedaan heeft en wat ik allemaal gedaan heb, dan zou misschien mogelijk iemand kunnen zeggen, maar dat heb ik niet gedaan. Nee, daar sta ik niet schuldig aan. En wat er dan ook genoemd wordt, de een heeft dit niet gedaan en de ander heeft dat niet gedaan. Goede meester, zei eens iemand, wat ontbreekt mij nog? Maar nu gaat het over het woord. Er is geschreven. En in dat woord Gods, zalig is hij die het geloven mag, in dat woord Gods, daar wordt het mes radicaal gehanteerd. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Alle afgewezen. En dat hebt u horen voorlezen. Heb je dus onthoud dit, als wij door, en het kan dat we het bepaald worden bij de dadelijke zonde en haar straf, omdat we wel eens wat gedaan hebben en nog wel eens wat doen, dat is een goede zaak, daar zeg ik niets van, maar onthoud het, deze waarheid geldt ook als je een tevreden gevoel hebt over jezelf en dat je zegt, hè, wat heb ik toch een aangename dag gehad vandaag. Je bent niet zo met de boze lusten des vleeses in de weer geweest en je bent niet zo dit en dat, dan geldt dit nog. En daarin zijn wij zulke dwaze zondaren, weet u wel. Als het een klein beetje naar onze bevatting gaat, dan vergeten we weer dat afsnijdende oordeel van het woord Gods over ons, Adams leven. Dan vergeten we dat. En dan wordt eigenlijk onze vreugde en onze opgewektheid, die wordt eigenlijk in de diepste zin uitgemaakt, omdat we tevreden zijn met onszelf. Als de Heilige Geest zijn onderzoekend, ontdekkend werk over ons leven laat gaan, dan ga je het zien. Dan ga je die wortelen die zo diep verscholen zijn, die worden blootgevoeld. Dan zeg je, het is toch erg ook. Die dan je blijdschap en je droefheid is gaat ontleden. Ontleden. Oh, dan zegt hij, een droefheid der wereld die de dood werd. En een blijdschap die nog zal vergaan. Daarom is altijd de verkondiging van het woord zo noodzakelijk. Dat voel je wel aan. Want iemand kan zulke zonde bedreven hebben en daaruit spreken en zeggen, ik zal eens wat vertellen. Ik zal wat wie ik en wat ik geworden ben. Je hebt zelfs mensen die er een behagen in hebben om uit het verleden hun boze daden op te halen. Een zondaar doet dat veel liever niet. Maar daar zitten ze nog over te praten. En je zou haast zeggen nog in te genieten. Allerlei goddeloosheden. En dan lijkt het heel wat. Maar die nu gegrond wordt in het woord, daar is het anders. Daar ligt het, er staat geschreven. God heeft van mij gezegd. Dat leert hij bekennen, belijden. In het verborgene voor de Heere. Dat, het waar, dat wordt niet beheerst alleen door zijn gevoel. Maar daarvan is het uitgangspunt het waarachtig geloof. Want dat hoort bij het waarachtig geloof. Om amen te zeggen op deze waarheid. Want je voelt wel aan, ik heb het al eens meer gezegd, de mens is zo'n verschrikkelijke handhaver van zichzelf. Hij wil van alles wezen. Petrus die kreeg berouw, die wil die wel wezen. David, Psalm 51, die wil die wel wezen. Maar hij wil niet wezen wie hij is. Dat wil die niet wezen. Dat kan die niet wezen. Zodra als dat op hem afkomt, dat het woord hem gaat achtervolgen, dan voelt hij de vijandschap opkomen tegen dat woord, tegen die waarheid, tegen die God en tegen die zaligmaker. Dan voelt hij als een vuur dat het begint te branden. Ja, dat is zo. Stel je voor, zegt hij, ik een Judas, ik een Biljam, ik dit, ik dat. Kijk, nou begint het gevecht, het verzet. Het verzet tegen de waarheid van Gods woord, van zijn wet, van zijn evangelie. En hij moet het verliezen, die in de handen van God gegraveerd is, die in zijn eeuwige ontferming mag delen in zijn bemoeienissen. Hij kan doen en laten wat hij wil, maar de Heilige Geest, door dat woord, wordt hem eigenlijk de pas afgesneden en het terrein waarop hij zich bevindt, wordt steeds kleiner.
Het wordt steeds kleiner. Totdat hij waarachtig bekent: Heere, dat is mijn beeld. Ik, net de jongen, net meisje, ik dit en dat. Ja, ik ben het in werkelijkheid niet hoor. Maar zo'n schijn leeft, houdt de mens erop na. Hij moet vervallen. Want God zegt het. Van die kant is er dus geen gerechtigheid, geen rechtvaardigheid, geen heiligheid. Is er niets te verwachten. Nou ja, zeg je, dat is toch maar goed dat de wet dat zo doet. Want door de wet is de kennis der zonde. Ja, maar vergis je niet. Dat is een algemene waarheid. Dat is een algemene waarheid. Ik bedoel dit, als er geen wet is. Nou ja, dan geeft het ook niet als je zonder licht op straat rijdt. Er is geen wet. Je hebt er alleen je eigen mee als je tegen een boom oprijdt of zo. Maar ik bedoel, er loopt geen politieagent. Zo zou je ook kunnen zeggen dat door de wet de kennis der zonde is. Ik meen dat Calvijn het dit terugbrengt op alle onwedergeboren mensen. Hoofdzakelijk. Dus ik bedoel dit. Wees voorzichtig met dat drijven. Denk erom door de wet. Een mens zal door de wet. Want heel de wereld die zit onder de wet. Of ze het willen weten of niet weten. Het oordeel der verharding is nu aan de orde. Dus de mens die ontwortelt zich daaraan. Maar als je in het verleden kijkt hoe dat de mens nog door de wet eigenlijk een gebit en toom in de mond heeft. Daar sta je nog verbaasd van. Dat er nog politiemensen zijn en nog mensen die proberen de orde een beetje te handhaven en noem maar op. Maar dat moet je nog niet direct betrekken op wat de Heidelberger zegt. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Hoe luidt die wet? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Want het is algemeen. Dat wil nog helemaal niet zeggen dat je iets verstaat van het heilig evangelie. Van die goede, van die dierbare wet waarin de Heere gezegd heeft. Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Want in het diensthuis is ook wel een wet. En is er ook wel een praten over de zonde. Maar het blijft een praten over de zonde. De ene keer wat erger, de andere keer wat minder. Maar hij blijft. Hij blijft. Ontmoet je iemand, is die 20 jaar, hebt hij het over zijn zonde. Als die in dat vak zit, eigenlijk op dat vlak, denk. Als die 40 jaar is, praat hij er nog over. Oh, het is allemaal zo ellendig, dit en dat. Nooit is enige uitkomsten. En de uitkomsten die hij dan zich voor ogen stelt, dat zijn geen waarachtige uitkomsten. Dat is als hij eens een keer toch eens een ogenblikje goed gesteld is. Maar als hij 80 jaar is, dan gaat het nog maar door als God het niet verroept. Daar kun je ook op toepassen, door de wet is de kennis der zonde. Ja, maar hoe verder? Hoe verder nu? En nu heeft die apostel heeft verteld dat er een andere gerechtigheid is. Luther noemde het een vreemde gerechtigheid met het oog daarop, omdat wij er nog niet één stukje aan hebben toegebracht. Hij is niet in ons veld gegroeid, op onze akker. Het was iets totaal anders. En dan heeft hij hier verkondigd de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Christus. Wat hij nou gedaan heeft. En die rechtvaardigheid die heeft getuigenis van de wet. Ze is geopenbaard geworden zonder de wet. Dat betekent zonder het drijven en doen van de mensen. Zonder onze werken. Maar want deze rechtvaardigheid heeft getuigenis gehad. Die rechtvaardigheid van Christus Jezus. Die heeft getuigenis gehad van de wet en de profeten. En nu is er een rechtvaardigheid die geldt voor God en die alleen maar stand houdt waar alles als hooi, stro en stoppelen verbrandt. Daarbuiten is niets. Kunnen we lang of kort over praten, daarbuiten is niets. Maar goed, om nou op het punt te komen wat ik wilde zeggen. Nou zijn er natuurlijk sommigen die hieruit ten onrechte op hebben gemaakt, zeker, uit de gemeente, die gedacht hebben, ja ho is, maar hoe zit dat dan? Paulus, jij preekt toch zelf ook uit de wetten de profeten? De Bijbel voor Paulus, dat was niet het Nieuwe Testament, dat had de man nog niet. De Bijbel voor de Nieuwtestamentische gemeente, dat was Genesis tot Malachi. En evangelie dat verkondigd werd, dat was een mondeling verkondigd evangelie. Het was nog niet allemaal te boek gesteld. Dus die Bijbel waar Paulus uit sprak en die de BE'ers onderzochten, of het zo was wat Paulus zei, dat waren de wetten en de profeten. En de psalmen. En daarom, als Paulus van die krasse uitspraken doet, van zonder de wet en de wet der werken, is de roem uitgesloten door de wet der werken? Nee, door de wet des geloofs. Hij wordt door het geloof gerechtvaardigd zonder de werken der wet. Dan voelt Paulus als het ware aan, of dat heeft hij op de een of andere manier begrepen, dat er een stem opkomt die zegt, ja, ho, nou eens maar, je snijdt dat nou allemaal wel af, maar is die wet dan helemaal overbodig? Is die wet dan zomaar een versiering die nu afgedaan heeft? Kijk, en dat gaat hij zeggen in vers 31. Doen wij dan de wetten niet door het geloof? Als nou niet de weg tot de gerechtigheid is, het doen van de wet, in die zin van de vervulling van wetswerken. Als we daarmee nu niet tot de gerechtigheid komen, maar alleen door een waarachtig geloof, het welk Christus en al zijn weldaden omhelst. Als dat het nu is, en daar zijn we het allemaal waarschijnlijk wel over eens, dat was de grote ontdekking voor Dr. Luther. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dat dat nou de weg was. Als dat nou zo is, dat het de weg des geloofs is, beter nog gezegd, de weg van de verworven gerechtigheid van Christus. Die alleen het eigendom of het kleed des zondaars wordt, waar de Heilige Geest het geloof in de ziel werkt, als een instrument dat zich uitstrekt naar die gerechtigheid. En dat met Luther doet uitroepen, Heere, gij zijt mijn zonde en ik ben uw gerechtigheid. Als dat dan zo is, dan is het toch afgelopen met die wet. Ja, ik hoop dat je je aandacht erbij mag hebben. Een ogenblik. Want het is aan de ene kant eenvoudig. En aan de andere kant is het zo wat Luther zegt aan het eind van zijn leven. Ik dacht dat ik heel wat van de wet verstaan en geschreven had. Maar ik heb er nog niks van begrepen. Dus laat staan, ik ben nog de helft jonger misschien. Je moet van mij ook niet verwachten dat ik het u alles zo uit kan leggen. Maar ik hoop dat de Heere u er iets van geeft. Van het verstaan waar het nou eigenlijk over loopt hier. Dat hoop ik. En moet wel proberen of je gedachten erbij mag houden. Doe mij dan de wetten niet door het geloof. Die wet die is toch door de Heere gegeven. Nou kun je het woordje wet, wordt vaak ook gebruikt in Oud en Nieuwe Testament om daarmee de vijf boeken van Mozes aan te geven. De Pentateuch, het vijfdelige boek van Genesis enzovoorts. De eerste vijf boeken. He? Maar toch voelt iedereen wel degelijk aan in zijn hart dat hij zegt, ja, natuurlijk, je kunt er ook de Bijbel onder verstaan door die wet. Maar iedereen voelt wel aan dat dat hier toch per se niet de bedoeling is. Want het gaat over werken en over geloof. Over zonde en genade. Dus we mogen dit gerust bepalen een ogenblik op de wetgeving. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. Waar hij de woorden hoorde deed. Die wet is toch van God gegeven. En wat de Heere geeft, de Heere gaf daar toch niet zomaar iets. Je kunt toch de wet niet tegen God uitspelen. Er is in de christelijke kerken, ook vooral in de rechtzinnige kring, vaak een soort dualisme, een tegenstelling ontstaan
begrijp je, tussen wet en evangelie, tussen de ontfermende God en de wet, en die God die niet ontfermt, maar die zijn wet dan gebruikt om de mens erbuiten te sluiten. Dan krijg je zo'n tweeslachtige gedachte.
Dat heb ik zelf trouwens ook altijd gedacht, hoor. Het is niet zo geweest dat ik zo een ogenblik iets ervan zag. Een klein schemeringetje ervan zag. Van het een op het andere uur. Nee. Maar wel, Heere, leer mij toch uw wet. Doe mij de weg uw geboden verstaan. Want die geboden hebben een weg. Oh, die wet is toch van God gegeven, zei ik. Daar kan toch niemand met zijn vuile vingers aankomen. Dat is toch niet iets vreemds. Dat staat toch niet zo God en hier de wet. Nee, je zou toch zeggen, de wet is toch een stukje van Gods hart. Zo meent God het, zo bedoelt hij het, zo wil hij het, daar wijkt hij niet vanaf. Je kunt wel zo zonder meer zeggen, oh ja, dat juk dat nog weinig onze vader hebben kunnen dragen. Ja, dat bedoelt Petrus ook alle ceremoniële wetten van reinigingen enzovoorts enzovoorts mee. Maar daar ben je er niet mee af, dat voel je wel aan. God heeft meer, laten we nou eens eerlijk zijn, God heeft toch meer met zijn heilige wet op dan met ons. Hij heeft zoveel met zijn heilige wet op, dat waar zijn wet, waar zijn wil gekrenkt wordt, daar kan God niet rusten, of er moet gerechtigheid zijn, er moet aan voldaan zijn. Die wet is van God zelf. Dat is niet één kantje van God, de harde kant, weet je wel, dat God een wreker is en dat de Heere gereed staat om ons te verslinden. Nee, nee. Maar zeere wet nog thans verspreidt volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. Ja, je krijgt soms de indruk of een mens met de een of andere slimmigheid en een handige zwaai de wet eigenlijk buitenspel wil zetten. Als dat hij daarmee zeggen wil, nou ja, kijk eens, daar moet je nou niet over praten. Wij weten nou toch wel beter. We weten niet beter. We zijn ernaast. We zijn ernaast. Als er staat dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden voor hem. Dat is heel wat anders. Want dan gaat het over onze verrotte werken. Houd daar erg in. Maar dan gaat het niet over een verkeerde wet. Een wet waar gebrek in zou zijn. Dan gaat het over de eeuwige onmogelijkheid. Dat het kan nooit meer. Dat wij door wetswerken de gerechtigheid zouden verwerven. Dat is uitgesloten. Dat heeft de praktijk bewezen. Maar door zo'n woord, daar voel je wel aan. Daar kun je de wet niet mee aanvallen. Want wij lezen in het woord, de besnijdenis is niets. De voorhuid is niets, maar de onderhouding der geboden Gods. Dat staat niet in het Oude Testament, dat staat in het Nieuwe Testament. Er staat nog meer, het geloof is de onderhouding der geboden Gods. Het geloof, dat kan die wet dus nooit lostrekken van de maker, de gever. Die daarmee zijn heilig hart laat zien. Dat kan het geloof nooit doen. Dat is majesteitsschennis. Dat kan alleen de mens maar doen, die zijn eigen ergens probeert veilig te stellen.
en een soort beeld hebt van aan de ene kant staat een tiran, maar er is gelukkig ook nog een andere helft in God, die is een beetje zachter. En daar, dat is evangelisch. Maar zo is het niet. Hoor Israël, de Heer uw God is een enig Heere. Er zijn geen tegenstellingen in de Heere. Er is wel een tegenstelling tussen de Heere en ons. Maar niet tussen de Heere en zijn werk. Tussen de Heere en zijn werk. Wet, dat niet. En Paulus die weet het wel. En ieder die door de Heilige Geest ontdekt wordt, die komt er ook achter in zijn leven. Hoe verschrikkelijk sluw wij zijn in het ontduiken, in het ons veilig stellen ten koste van wat Godes is. Als wij het maar redden. Die wet is door God gegeven. En wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Ja, zeg je maar, de belofte die 430 jaar tevoren aan Abraham gegeven is, die wordt toch door de wet die zo lange tijd daarna niet teniet gemaakt is, niet teniet gemaakt. Nee, daarom juist. Vat u het nou? Die wet is geen concurrent van de belofte, hoor. Om te zeggen, nou ja, kijk eens, die wet is na 430 jaar gekomen, maar die wet krijgt het gelukkig niet voor elkaar om de belofte te vernietigen. Maar zo is het niet. Nee, de belofte die tevoren aan Abraham geschied zijn, die worden door de wet niet helemaal niet teniet gedaan. Mag ik nog verder gaan? Die zijn in overeenstemming met de wet. Die zijn in overeenstemming met de wet. Abraham, ik ben uw loon en uw schild zeer groot. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Ik weet wel dat velen het anders zien, maar vergun me als ik meen dat de Heer hem in een andere zaak weer een ander iets licht geeft, dat ik het u zo mag zeggen. Er rolt wel heel wat om als je dit zo een ogenblik mag stellen. Dat je een ogenblik ziet, goed bedoeld, ook van mensen die de Heere vrezen. Dat je zegt, het is toch erg ook. Het is toch erg ook. De Heere wordt tegen zichzelf uitgespeeld. Oh, die wet. Je zou haast zeggen, je krijgt een gevoel te vies om aan te pakken. Goed, maar gauw weg. Geef mij het evangelie maar. Maar het is niet zo. Zo is het niet. Wij doen de wet niet teniet door het geloof. Want die wet is door God gegeven, daar blijft hij op staan. Dat is ook zijn hart. Daarom dat zij ver. Punt 2. Die wet is door ons niet onderhouden. Ja. Zeg, ja, natuurlijk, dat weet ik al. Dat weten wij niet. Dat weten wij van nature niet. Die wet is door ons niet onderhouden. Gij die de wet door bestelling der engelen ontvangt en hebt dezelve niet gehouden, zegt Paulus tegen het Sanhedrin. Nee, Stefanus. Stefanus, gij die de wet ontvangen hebt door bestelling en hebt dezelve niet gehouden. Toen groeide de haat zo sterk dat ze konden wel verscheuren. Even de nalezen in hun harten bersten. Dat wil zeggen, dat het grondwoord wil zeggen, een zaag met tanden die er doorgaat, zodat het nog een rafelige snee wordt. Hè? Zo worden ze gepijnigd in hun hart. En al die fariseërs, dat waren niet, laten we maar zeggen, huichelaars in die zin dat het allemaal grote dieven waren. Er waren ook hele degelijke mensen bij. Nee, Paulus, die toch ook mocht zeggen dat hij een Hebreeër uit de Hebreeën was en aan de nauwgezetste secte de fariseeën leefde. Zo had je er meer. En toch durft die Stefanus dat zo te zeggen. En heb dezelfde niet gehouden. Mag ik het nou zo zeggen? Het ligt wel iets dieper. Als dat we zeggen. Natuurlijk, een mens is een zondaar. Die kan de wet niet onderhouden. Deren, in het paradijs, daar konden we het wel. Daar werden we goed gemaakt. Ja, maar in het paradijs had je geen 10 woorden in die zin. Daar was het als het ware ingeschapen in het beeld Gods, de wil des Heren. Maar zo praten wij dan, dan zeggen we, ja, dat is logisch, kijk eens. Ach man, als ik nou vandaag nog weer eens even terug ga denken. Daar heb ik dat gebod en daar dat gebod. En was het niet met woord of daad, dan was het nog wel in mijn gedachten. Want er is niemand die leeft op aarde die rechtvaardig is, die goed doet en niet zondigt. Maar de pijl ligt dieper. De pijl ligt verder. Als Stefanus tegen die godzalige mensen zegt, waarvan erbij waren, die ongetwijfeld door een ringetje waren te halen, en heb dezelfde niet gehouden. Weet je wat de man dan eigenlijk beoogt? Dan beoogt hij dit. Jullie hebben het heilig evangelie verschopt en vertrapt. Jullie hebben die wet naar jullie idee. In heel je theologie ben je niet verder gekomen en in je godsdienst dan je hebt je hele leven zitten werken aan de wet en nog 600 geboden erbij gemaakt. Leringen van mensen. En in dat alles heb je de wet niet gehouden. Je hebt die wet niet gehouden. Ja, zegt u, maar wie heeft die wet dan wel gehouden? Ja, niemand, maar ze hadden toch wel een eind gebracht. Ik hoop dat u het mag vatten als ik het zo zeg. Ze hebben de wet niet onderhouden. Dat wil dit zeggen. Wij hebben het doeleinde van de wet niet verstaan. De zin van het heilige gebod hebben we niet verstaan. Omdat wij van nature niet in het genadeverbond, maar in het verbond der werken geboren worden. Omdat wij in onze hoogmoed toch altijd vast blijven houden. Ja, maar ik moet toch. Omdat we zo verblind zijn. Omdat het bij het volk Israël in het Oude Testament en ook nu alleen de genadige verlichting des geestes is in het aangezicht van de Heer Jezus Christus om ons daaraan te ontdekken. Want je hebt mensen die zeggen, ja, maar ik heb het geprobeerd. Maar met het proberen kom je er toch nog niet achter in die zin wat ik nu bedoel. Vergeet toch niet dat die rijke jongeling altijd aan het proberen was. En hij ging bedroefd heen. Vergeet toch niet dat Nicodemus ook aan het proberen was. En hij verstond het ook niet. Voelt ge? Als je de wet aanziet en aangrijpt op ons terrein. Dat is wie en wat wij zijn. Dat heeft de Romeinen 3 ons getekend. Dan kom je misschien nog een keer tot een wrevelige constatering. Dat je zegt, hè, altijd, ja mensen, het is ook niet gauw goed, weet je wel. Maar, dan ben je nog nergens eigenlijk. Dan heb je geen schuilplaats. Dan heb je ook niet gezongen. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Door ons onderhouden. Laten we het nou eens even niet op het vlak trekken. Dat hoort er ook bij, want de gehele wereld is voor God in dat opzicht verdoemelijk. Maar laten we het nu eens betrekken op ons persoon.
zou u dan durven stellen dat God, die weet wat van zijn maaksel is te wachten, die weet dat wij hem kwijt zijn in het paradijs, alles vaarwel. Dacht je dat de bedoeling van God in zijn geboden zou kunnen zijn dat we daardoor, door derzelfde onderhouding, zo in het leven zouden moeten proberen te komen? In dat licht dacht je dat de Heere niet weet dat als hij zijn wet daaraf konden, dan staan daar een paar honderdduizend zondaren, zondaren, die nooit anders hebben gedaan dan overtreden, weerspannig tegen de Heere. Ja, maar wij hebben de wet toch niet onderhouden. Daar is toch de wet voor gegeven. Ja, geliefde, ach. We hebben dat niet onderhouden. Dat die wet was een vinger, een hand. Die wet was een hand Gods tot hun behoud gegeven. Die wet was een heenwijzing naar die dierbare persoon des middelaars. Ik ben de Heere uw God. En nu kunnen wij krachtens onze eerste geboorte, kunnen wij daarin nu nooit dat zien. Dat is onmogelijk. Dan kun je uren over denken en praten en allerlei dingen opbouwen, allerlei constructies opbouwen, maar hij komt er niet uit. Het kan niet. Het kan niet anders of hij denkt bij die wet altijd aan een zweek. Hij denkt altijd aan een slaaf en hij denkt altijd aan een God die het op zijn eeuwige ondergang heeft gemunt. En een wet die hem ook verdoemen zal voor eeuwig. Ja, u zegt iemand, is dat dan niet zo? Ja, dat is ergens wel zo. Maar waarom is dat zo? Waarom? Heeft Christus niet gezegd, die geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, omdat zij in mij niet geloven? Daar moet je eens op denken, wat dat inhoudt. Het niet geloven in hem, dat is verwerping van de wet. En in die zin is het woord van Stefanus zo'n zaag in hun hart. En gij hebt dezelfde niet gehouden. Toen begon er iets te branden. Te branden. Toen begonnen ze zo vreselijk boos te worden. Want kijk eens, dat is het ergste wat je de mens aan kan doen. Als die praktisch alles onderhouden heeft en die heeft nog zijn best gedaan. En je zou dan zeggen, ja, het lijkt helemaal nergens op. Je zit er helemaal naast. Je zit er helemaal naast. Het is voor God allemaal nog blinkende zonde. En zo, hoe beter je nou je best doet, hoe harder het nou met je vooruit gaat, hoe verdoemelijker en vervloekelijker word je door die wet en voor die wet. Waarom? Waarom word je zo verdoemelijk voor die wet? Omdat het is van tweeën één. Of jij, of een ander. Als jij het bent, dan gaat de wet haar pijlen scherpen en de oven wordt zevenmaal heter gestookt om ons voor eeuwig weg te branden. Als het over een ander loopt, ja dan is er een mogelijkheid, een weg, een deur, een poort der hoop in het dal van Achor. Doen wij nou de wetten niet door het geloof? Nee, door de werken wel. Door onze wetswerken doen wij de wet en ons eigen teniet. En we vergaren ons toorn als een schat.
Maar het geloof, wanneer dat in de harten gewerkt wordt, o, leer mij de weg, uw geboden verstaan. Dan komen ze uit de eeuwigheid van Gods hart. Dan wentelen ze zo naar beneden in zijn uitgaande daden van de schepping in het paradijs. Dan kiezen ze haar spoor door het volk. Het wordt bekendgemaakt als een heenwijzing. Want die wet, die is op weg ergens naartoe. Die heeft een weg. Die komt uit God en keert tot God. Die weg, die wordt bewogen voor het volk. Dit is uw God. En in plaats dat niemand een hand uit durfde te steken, riepen ze allemaal, wij zullen het doen. Daar begonnen ze te vernietigen. Daar begonnen ze te zondigen. Daar begonnen ze alles te slachten en te verderven. Daar. Want wij kunnen Gods wet niet oprapen. Die wet heeft een weg. Die spoedt zich voort. Want het doeleinde der wet is Christus. Dat betekent niet als je door het eerste tot en met het tiende gebod gewandeld bent en je bent op een bepaalde diepte geweest van veroordeling in je eigen leven en dat je dan wat veel mensen, predikanten nogal eens durft te doen, weet je wel, zeggen, denk erom, o volk, het einde der wet is Christus. Dan zal een mens eerst is, nou het raakt nog wel. Want het einde der wet, dat betekent letterlijk de bedoeling. Het doeleinde. Waar wil die wet heen? Oh, en als David dan zegt, leer mij de wet uw geboden verstaan, de weg uw geboden verstaan, de weg van uw wet, dan wentelt hij zo heen, totdat hij rust in het ingewand. En daar is hij veilig van die dierbare koning, borg en middelaar. Dan is de wet waar ze wezen wilde. Dan is de wet waar de Vader haar verheerlijkt wilde zien. Dan is de wet waar Gods deugden op geluisterd worden. Waar zijn naam geprezen wordt. Dan is die er. Daarom, ik ben de Heere uw God, die uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid. Daarom alleen, vanwege de weg der geboden Gods. God kwam niet op de grond. God kwam als het ware op de top van de berg. Daar kwam God. Daar kwam God. Ja, maar misschien zit u toch nog hardnekkig te denken. Er staat toch van die berg Ebal en Gerizim, de berg van de vloek en de berg van de zegen. Dat staat er toch maar. Ja, maar waar haalt u de zegen vandaan? De zegen valt u als een molensteen om uw hals. En de vloek als een molensteen om uw hals. Want gij hebt ze niet gehouden. De fariseeërs hadden de eigen vast bij de Gerizim ingedeeld. Daar stonden ze onder de geboden Godse. Om het eeuwige leven te verwerven. Maar de bedoeling van de wet... Oh nee, die wentelt maar voort. En daarom kan Stefanus tegen brave, godsdienstige mensen die het heel ver gebracht hebben zeggen. Hij hebt ze niet onderhouden en dat bedoelt hij mee. Helemaal niet. Je hebt het helemaal nog niks van gedaan. Met alles wat je nou bezig bent te doen, heb je voornaamste van de wet. De barmhartigheid, de liefde, het geloof. Dat zegt de Heer Jezus duidelijk. Het geloof, vertrouwen, vergeten. Veracht, verworpen. En je hebt het gewaagd met de ijdele krachten van Adam die in het paradijs God al vaarwel heeft. Daar heb je mee gemeente te kunnen doen. En met die kracht heb je de profeten Gods die wel het doeleinde der wet hebben verkondigd. Die het doemvonnis hebben uitgesproken over onze onderhoudingen. Over alles wat wij gedaan hebben, hebben ze de vloek gelegd. Ook in de praktijk van het leven. Scherpelijk bestraft. En een vuur dat brandt tot in de eeuwigheid hebben ze laten schijnen. Maar nochtans lieten ze niet af om het doeleinde den volken voor te houden. Denk dan eens aan Jesaja de profete. Denk eens aan de man die schrijft, zie mijn knecht die verstandiglijk zal handelen. En die al zoveel heidenen besprengen zal. Denk daar eens aan. Maar dat konden ze niet hebben natuurlijk. In het Oude Testament niet en de Farizeeën niet en wij niet en ik niet. Dat kunnen we niet hebben. We kunnen nog wel wat hebben natuurlijk, maar als het gaat over die ene knecht die komen zal. Ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zet in het midden mijns ingewand. Dan kunnen wij dat niet verdragen. Wij hebben de wet dus niet onderhouden, was onze tweede gedachte. En we hebben daaruit geconcludeerd, dat ziet niet alleen op ons feilen, weet je wel, van ja, mens is niet volmaakt. Dat ziet niet alleen op onze woorden, werken en gedachten, maar het ziet het daarop. Dat wij niet geloofd hebben. Het getuigenis dat God getuigt van zijn lieve zoon. Eerlijk, dat hebben we niet geloofd. En dan zijn wij ook onder de vloek. Want die onder de wet zijn, die zijn onder de vloek. Die zijn niet onder de genade. Die zijn onder de vloek. Die zijn in die zin onder die wet, moet je goed begrijpen hoor, onder wat voor ons dan de wet is. Dat we zeggen, ja, ja, dat zullen wij doen. Die zijn onder de vloek. Want die door genade verwaardigd wordt om te mogen horen wat de geest zegt in het woord, in zijn heilige wet, die proeft van de eerste tot de laatste letter enkel genade, enkel ontferming, louter beloften. Zeg jongens, meisjes, moet je nou eens luisteren. Als je nou de wet, die hoor je iedere zondag lezen. Nou is het van 2-1. Wat hoor je daar nou uit? Die hebben hem afgeschaft, die lezen hem niet meer in de kerk. Omdat ze zeggen, nou ja, dat is zo oud-testamentisch, wij houden het bij enkele evangelische geboden. De achtergrond is vaak dat die, zogezegd, iets dichter bij ons staan, alsof we daar iets van terechtbrengen. En we hebben er helemaal geen idee van dat dat evangelie juist die wet verklaart. Die houdt ons juist voor waar het nou eigenlijk over loopt. Die snijdt ons helemaal radicaal de slagader af. Wat hebben we dan niet door? En dan hebben we evangelische geboden van de naaste. Wat gij niet wilt, wat u geschiet enzovoorts. En liegt niet tegen elkaar. En nog wat van die dingen. We denken dat dat anders is. Het is niet anders. Maar als je nou de wet hoort lezen. En wat denk je dan, jongens? Dan denk je misschien, jongen, het ziet er niet best uit. En hoe komt dat dan, jongens, dat het er niet best uitziet? Hoe komt dat dan? Is dat dan alleen maar, ja, in dat opzicht, ik weet het, wij derven de heerlijkheid Gods. Maar waarom zeg je nou als je de wet hoort, dat ziet er slecht uit misschien? Als je de geloofsbelijdenis hoort voorlezen, dan denkt u dat zo niet. Weet je hoe dat komt? Omdat jullie en ik, wij kunnen niet meer horen. Wij kunnen niet meer horen. We kunnen niet meer. En u maakt het ongeloof de wet. Probeert het tenminste de wet er niet te maken. Het geloof niet, maar het ongeloof. En dat zegt me, och ja. Och ja, och ja. Want ja, dan denk je, wat heb je van de week gedaan? Jongens, ben je nou daarom verdoemd of niet? Of zijn wij nou van het heilspoor afgegaan? Ja, wij en onze vaderen tevens. Dat betekent dat wij weglopers zijn van de genade. Van de gunst, van de ontferming Gods. En dan lopen we van de genade weg En nou vinden we de wet maar akelig. Hoe komt dat? Omdat we niet zo braaf zijn? Nee, omdat we de genade van ons verwerpen. Daarom. Dat we de genade terzijde stellen. En omdat we ons eigen hand haven, dan zit het niet zo goed. Maar ik geef u de verzekering dat de wet breidt zijn handen zegenend over u uit. Waar gij gelooft in haar doeleinde. Daar is het met recht wat Acosta zegt. In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. En dat zou nooit kunnen als die wet echt in de volle zin van het woord mij bedoelde. Dat God hem daarom gegeven heeft. Dat hij mij bedoelt. Ik moet haar de gerechtigheid wedergeven. Want dan bleef tot in alle eeuwigheid die wet vloeken. Ook al zou je in de Heere Jezus Christus geloven. Dan bleef die wet nog vechten. En de wet is God zelf. Voel dat is. Je kunt die wet niet als een derde macht zien. Maar die wet, dat is uitdrukking van God zelf. Dan zou God met ene kant, met ene hand altijd blijven slaan. Tot in de eindeloze eeuwigheid. Want hij kan zichzelf niet verloochenen. Maar nu kan de Heere genadig zijn uit eeuwig welbehagen. Zonder onze werken der wet. En dat de wet moet zwijgen. En mag zwijgen en wil zwijgen. Waarom? Omdat de bedoeling, het einde der wet, is Christus. En niet gelukt die gelooft. Die ziet het pas. Die ziet het die gelooft. Die zegt, o Heere God, nou dacht ik altijd dat ik heb gegrepen en tenslotte heb ik maar schuld met schuld vermeerderd. En tenslotte heb ik het nog veel erger gemaakt, want ik wilde niet, ik kon het niet zien, ik kan het niet vatten. Maar de sleutel die u uit Egypteland uitleidt, die vatte ik niet. Dan krijgt hij te zien, een iegelijk die gelooft. Die ziet hoe de vader nou zijn dierbare zoon beoogde, zijn dierbare kind voorstelt in de heilige wet. En dat hij tegen die arme Jacob zegt, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, kind. Ik ben je God en je heil alleen. Dat zegt hij. Dat zal hij doen. Zal hij doen. Als ik zeg tegen mijn kinderen, je blijft altijd thuis. Je trouwt niet, je moet altijd thuis blijven. Dan komt er een moment dat ik het verliezen moet. Dan moet ik het verliezen. Maar als God zegt, hij zult. En de zon daar wordt verwaardigd met een kruimeltje geloof dat hij het ziet. O Heer, het is in uw hand. Het is in uw hand alleen. U beoogt uw lieve zoon. Want als uw wet mij moet beogen in die zin, om door haar wetswerken gerechtvaardigd te worden, dan kan het ook echt niet ook hoor. Dan hoef je echt niet meer te denken van als je dan is, de schuld komt te mijnen, weet je wel, enzovoort, en dat de Heer Jezus dan tussenbij treedt, dat daarmee nog goed komt. Dan komt het nooit goed. Nooit komt het dan goed. Of God zou niet één moeten wezen. Maar nu is God één. En nu kan het wel goed komen met de ellendige zondaar. Daarom, omdat God nou voor zijn Sion het zo bedoelt. En zegt, deze is mijn zoon, mijn geliefde, hoort hem. Nou, in die zin moet je nou eens even uitleggen. En gij hebt dezelfde niet gehouden. Nee, heren, dat is nou onze blindheid uit het paradijs. Dat is onze natuurlijke vijandschap. Dat is onze tegengesteldheid aan dat. We kunnen er heel wat in zien. We kunnen heel wat over de geboden spreken. Maar het geheim, het grote geheim heb ik niet gezien. Dat kunnen wij niet zien.
kan dat niet. Nee, dat doet die lieve geest van Christus die het uit hem neemt om ons te onderwijzen. En dan mag ik hier op aarde bij beurten iets verstaan wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Ze zullen aan geen hinderpaal zich stoot. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vind, hoop op uw heil, met al uw gunstgenoten. Ik doe uw geboden oprecht en welgezind. Ja, dat is niet dat mooie, dat kan niet. Zo worden ze gedreven. Dit is zijn gebod, dat gij gelooft in degene die de Vader gezonden hebt en in hem het eeuwige leven hebt. U zult me nog toestemmen waar u in uw leven de onrust en de vloek van de wet ervoert. Waar de angsten u troffen, zonder de droefenis. Dat was buiten Christus. Dat was buiten zijn vleugelen. Dan kan het ook niet anders hoor. Dan moet je niet op meer rekenen dan dat die hel, dat die wet, al die zelfdoeners, al die eigenmachtig optredende zondaren, die eigen gerechtigde zondaren, dat is ze net zo lang achtervolgd totdat ze in de rampzaligheid liggen voor eeuwig. Dat kan ook niet anders. Want laat ik het zo mogen zeggen, ik hoop niet dat u het verkeerd uitlegt. De wet die eist een volmaakte Christus. De Vader eist een volmaakte verheerlijking van zijn deugden. Je hebt mensen die denken dat ze bij een bepaalde trap van ontdekking, dat ze dan zogezegd op een bepaald punt komen. Ja, nou gebeurt er wel wat, maar dan gebeurt er niks. En dan gebeurt er niks. Dus je denkt, nou ja, nou ben ik op een punt en nou gebeurt er wat. Weet je waar alleen wat gebeurt? Naar Gods welbehagen. Of dat is God niet verplicht, zo bedoel ik het niet. Maar waar we nou eigenlijk nergens meer uitzien en nergens meer doorzien. En eigenlijk als zo'n naakte, akelige zondaar, niet één vezeltje helemaal wat goed is. Hij kan niet lezen, hij kan niet danken, hij kan niet bidden. Laat staan dat hij de Heere toe moet vallen of kan vallen. Het is allemaal aan de verloren kant. En dat de eeuwige liefde Gods in Christus uit die wet des geestes des levens zijn ziel bedouwt. En het allerheiligst geloof zich uitstrekt naar hem die de waarachtige wet, het vlees geworden wet en woord is voor de Vader. Nou, die wet hebben wij in die zin niet onderhouden. Dat kon ook niet. Daartoe is nodig de ontdekking, de verlichting des geestes. Maar het blijft schuld. Blijft schuld. Want als Stefanus zegt welke gij niet hebt gehouden, dan bedoelt hij daarmee, mensen, je zat met het vlees van het lam tussen je tanden. Had de Heere gezegd, slacht mij een lam, doe het bloed aan de deur. De lendenen omgord en de voeten geschoeid. En de staf in de hand. Hebben ze het niet geweten? Ja, toch een geluid is uitgegaan over de gehele aarde. Ach, zegt de man, wij zien, ze hebben niet kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Want het lijkt een groot geloof toen ze allemaal op hun manier zeiden, alles wat de Heere zegt, zullen wij doen. Maar de Heere gaf er geen eens antwoord op, want ze deden precies het tegengestelde. De Heere zei, mijn zoon, en hun zeiden, wij. De Heere zei, weet je van het lam, en wij zeiden, wij. O, zo erg is het geweest, geliefde. En die wet is nu door de Heer Jezus Christus onderhouden. Alleen, toen was de wet op zijn plaats. Toen heeft die wet, het laat ik zo zeggen, toen heeft die wet haar opluistering, haar verhoging gekregen. Dag en nacht, in gedachten, woorden en werken, eeuwig en altoos werd die opgericht. Want het was des Vaders wil. Het was niet een vies ding, maar het was des Vaders eigen wil. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Ik heb gedaan wat gij mij op de hand gezet hebt te doen. Vader, verheerlijk nu mij. Dat is geen kleinigheid, dat heeft die dierbare Christus gedaan. Die heeft die wet hoog opgegeven. En dan stap ik maar gelijk door naar de laatste gedachte. En die wet die wordt nu door het geloof bevestigd. Doen wij dan de wetten niet door het geloof? Beschouwen wij dat dan maar als een bijkomende zaak van minder gewicht? Of kijken we er zo tegenaan, nou ja, die wet is wel goed, maar kijk eens voor ons. Nee. Nee, wij bevestigen de wet. Paulus die werpt die gedachte verre van hem. Dat zij verre. Juist waar het geloof komt, gaan we de wet eren. Gaan we de wet verheerlijken. Hoe dan? Door te zeggen, dat zullen wij doen? Nee, helemaal niet. Maar dan gaan we zien dat die wet heeft als doeleinde die dierbare Christus. En die heeft gezegd, bij mij is duurachtig goed. Ik doe mijn liefhebber beërven dat bestendig is. Ik doe wandelen in het midden van de paden des rechts. Wend u naar mij toe, alle gij einde der aarde, zegt hij. Wij draaien net om. Wij verdraaien Gods bedoelingen. En Gods woord. En we doen net alsof wij eerst iets moeten presteren, zal ik maar zeggen. En dan kunnen we ons met de eventuele brokken en stukken tot de Heere wenden. Of dat hij het dan toch nog in orde wil maken. Zo, dat maken wij ervan. Vandaar dat we allemaal in het boze liggen. En dat de wet, oh zo vreselijk, toornig is. Toornig is. Eeuwig branden zal tegen een ieder die niet gelooft in de Heer Jezus Christus. Want die slaat met eeuwig gesproken de Vader in zijn gezicht. Omdat hij niet gelooft het getuigenis dat God getuigd heeft van zijn Zoon. Doen wij dan de wetten niet door het geloof, dat zij ver. Maar wij bevestigen de wet. We ondertekenen het en zeggen, ja, amen, Heere, zo is het. Zo is het waarachtig. Ik heb altijd met mijn vuile handen, met mijn vuile hart, met mijn vuile ogen en oren, heb ik altijd gedacht dat ik het nog ergens een klein beetje redden kon. Maar toen u kwam met uw woord en evangelie en uw geest het geloof in mijn hart werkte, toen zag ik dat me dat nou juist het leven kostte. Daar heb ik de schuld mee vermeerd. Maar dan ook, wij bevestigen de wet in die dierbare Heeren en zaligmaker en Christus, dat hij het nu is, die door de wet bedoeld is, die door de wet te verheerlijken haar eer gegeven heeft. Dat is het grootste. En dat hoop ik dat wij ook eens mogen zien. Deze tijd van herdenkingen van de reformatie en van de hervorming. Ik hoop dat wij iets mogen verstaan daarvan. Doen wij dan de wetten niet door het geloof? Helemaal niet. Maar wij zeggen wat vrede heeft. Elk die uw wet bemint, want dan zeggen wij eigenlijk, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, want hij zal de dood niet zien. Geliefde, het was misschien niet zo eenvoudig, maar ik hoop dat ge dat eruit mag verstaan. God is goed. God is goed. Wij zijn tirannen en verdraaiers. Wij hebben hem niet geacht en keerden ons naar onze eigen weg. Maar Gods wil is, ik God ben uw God. Zoals ge zijt in uw waarneming zo blind, zo naakt, zo zwart, grijp niet verkeerd. Brand u niet, kom tot mij, ik geef u rust en ik doe u wankelende gangen in het spoor van mijn geboden gaan, dat is in de voetstappen van de koning. Dan komt er ook ontdekking, maar het is een andere ontdekking. Dat is de ontdekking Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Amen.